allemaal en leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Mijn naam is Robbie en vandaag zijn we bij mij thuis. We gaan een podcast aflevering opnemen bij mij thuis. Maar voordat ik ga introduceren wie mijn gast is vandaag, wil ik jullie vragen om als jullie de podcast leuk vonden, een sterretje achter te laten op Spotify en eventueel als jullie op beeld kijken, een like achter te laten op YouTube. Dat gezegd te hebben, vandaag heb ik iemand te gast. Hij is al jaren actief in de Benelux League of Legends scene. Hij is begonnen als speler en is nu actief als coach. Dipsy, Brian Diepstraten. Brian, stel je zelfs voor.
Ja, ik denk dat er al het een en ander gezegd is. Ik ben 25 jaar oud, ik kom uit Maasbracht. Recentelijk, 2 jaar geleden ongeveer, plus gewoon dat ik het leuk vind om met mensen te werken. Ga beginnen met mijn opleiding tot docent. En ja, dat momenteel spendeer ik ongeveer al mijn tijd aan videogames.
Nice. En je zegt docent. Welke opleiding precies ga je doen? Ga je gewoon algemeen docent of ga je specificeren op een vak?
Nee, ik wil basisschooldocent worden.
Leuk. Ja, dus de PABO is dat toch?
Ja, de PABO. Ja.
Nice.
En dan hopelijk, ik wil het online doen zodat ik het kan blijven combineren met coachen voor in ieder geval zolang het mogelijk is. Ja. Dat is eigenlijk het doel.
Mooi doel. En als we dan teruggaan naar het e-sports gedeelte, want je bent natuurlijk actief als coach. Wat betekent e-sports voor jou?
Ja, ik denk dat ik heb heel lang videogames gespeeld. En er is natuurlijk die distinctie tussen videogames en e-sports. Voor mij was het hele competitieve gedeelte van mijn leven was eigenlijk voetbal altijd. Mm-hmm. Totdat ik op mijn 18e een flinke tik op mijn knie heb gekregen. Ja, dat was einde oefening.
Precies.
Ik was niet bijzonder goed, maar het kon ermee door. Toen de tijd hoog diamond, low master. En ik was een keer aan het streamen op Twitch. Toen werd ik benaderd door Lenny. Ik weet niet of dat iemand nog iets zegt tegenwoordig. Maar vroeger was dat een season 3, denk ik. Heeft hij voor Copenhagen Wolves gespeeld in de LCS, EU-LCS. Mm-hmm. En ja, ik was overal support aan het spelen en ze hadden iemand nodig voor een LAN in de Benelux. Ik wist niet dat de Benelux LAN zat. Ik wist niet dat er een e-sport scene was in de Benelux. En ja, zo eigenlijk met hem aan de praat geraakt. Ben naar die LAN gegaan. Een wereld van Benelux e-sports ging voor me open. En sindsdien eigenlijk ben ik blijven hangen en heb ik het voetbalgedeelte van mijn leven vervangen met e-sports.
Ja, precies. Mooi om te horen. En dat was dan ook de echte eerste e-sports ervaring dan op die LAN in de Benelux. Ja. Hoeveel mensen waren dat? Kun je dat nog herinneren?
Ik durf niet te zeggen hoeveel mensen daar zijn geweest. Want het moet FOM zijn geweest. Mm-hmm. 19.1 misschien of zo. Geen idee. Het was gigantisch. Zeg maar. Zo'n hele. Ik kwam daar aan met mijn laptopje. Zeg maar. Want ik speelde op een laptop. Ik was een stuk jonger dan nu. Ik gok 19... 18 misschien. En ik kwam daar aan. En ja, mensen met monster PC's. Ergens was er wel een correlatie tussen hoe beter de PC was, hoe slechter de spelers. Maar ja, dat is echt bizar om te zien. Voor mij was gamen altijd iets wat ik deed met mijn vrienden. Zeg maar, ik had een aantal vrienden op de middelbare school, door wie ik ook League ben gaan spelen. Daar heb ik altijd mee gespeeld, maar dat was het. En sindsdien is er een wereld voor me opengegaan met mensen die dezelfde interesses, dezelfde passies hebben. Die ook toendertijd vrij veel speelden en die eigenlijk zichzelf wilden pushen. Van, hoe goed kan ik nou echt worden? En dat is het voor mij niet geworden uiteindelijk. Maar nu push ik andere mensen om beter te worden. Dus dat is ook leuk.
100%. En dan eigenlijk dan was dat de eerste e-sports ervaring dan. Uiteindelijk heb je dus waarschijnlijk keuze gemaakt van ik wil dit meer gaan doen. Ik wil eigenlijk als speler mezelf gaan ontwikkelen. Hoe ben je dan die stappen gaan maken richting bijvoorbeeld toen je bij MCON ging spelen?
Ja.
Hoe kwam dat allemaal teweeg?
Mijn eerste team... Dat is leuk. Een leuk ergens heb ik volgens mij... Mijn eerste team dat ik ooit gespeeld heb was bij Korax. Ik weet niet eens hoe ik daar terecht ben gekomen. Of dat ik... Misschien dat ik via Twitter gewoon mensen bericht heb. Of dat ik in een bepaalde Discord community ben gekomen. Maar mijn eerste team speelde ik met Bjorn, de oude coach van 7EM. En Rob, de toplaner van Genk. Rob en ik zijn samen begonnen. En hebben daarna later nog een keer in Akazula Academy samen gespeeld. Rob was me ondertussen een beetje voorbij. Maar ik ben daar gewoon ingerold. Ik was niet bijzonder goed. Ik heb bij MCON ook op en af gespeeld. Als volgens mij jungler, midlaner, support. Volgens mij heb ik echt bij Emcon echt iedere rol gespeeld. Hier een keer ingesubbed, daar een keer ingesubbed. Ja, ik weet niet eens meer wanneer. Ik heb een keer een LAN met ze gespeeld op Dutch Comic Con. Volgens mij een BPL match, omdat ik was eigenlijk een substitute. Volgens mij was Dragflick de main midlaner rond die tijd. En ik was toen aan het spelen bij de Kawaii Kiwis in Spanje. Dat is niet goed gegaan. Niet heel veel positieve woorden over die organisatie te zeggen. Maar ja, daarom was ik eigenlijk vrij om in te subben voor hun. En hun jungler werd toen geband van competitive. Dus ze moesten in één keer een jungler hebben. Dus ja, hele interessante situaties allemaal weer. Maar ja, ik heb echt bijna hele bij Echo Zulu Academy gespeeld. Bij Emcon een beetje. Korax. Vast nog andere teams die ik momenteel vergeet. Het was gewoon nooit heel veel soeps, moet ik eerlijk bekennen.
Uiteindelijk heb je dan ook op een gegeven moment die keuze gemaakt van hoe ga ik nou verder? Heb je die keuze gemaakt tot coach te gaan dan?
Ja, ik was eigenlijk gewoon niet zo goed. En ik was heel slim, dat ook misschien niet eens. Ik had wel verstand van het spelletje, maar ik denk dat mijn handen me vaak tegenhielden. Mm-hmm. In hoever ik iets kon uitvoeren. Ik vond het ook niet zo leuk om solo queue te spelen. Ik ben nooit goed in geweest. Ben misschien een paar keer dat ik master geeked heb vroeger, maar dat was vaker nog overall dan op midlane. En toen ben ik eigenlijk, heb ik een slechte ervaring gehad in Spanje. Toen dacht ik dit is het. Ik had daar echt mijn ziel in gegooid toen. Dat was echt, ik werkte toen fulltime. En dan na mijn werk zou ik de hele avond scrimmen. En dan hadden ze ook nog, dat team was best wel gek. De coachingstaf was best wel intens. Ze hadden ook allemaal muis-hand-oogcoördinatie oefeningen. En ik was er echt voor aan het grinden toen. Toen 2 weken voordat het toernooi startte, hebben ze 3 van de 5 spelers eruit gegooid. En andere mensen erin gegooid. Heb ik €80 nooit gekregen die ik hoorde te krijgen. Dus dat is een interessante ervaring. Dus dat is het niet voor mij. Ik stop gewoon. En ik ben een beetje blijven hangen. En ik keek altijd wel. Toen heb ik een aantal in-houses georganiseerd in off-seasons. Waar mensen altijd nog leuk aan terugdenken. En toen eigenlijk, tijdens COVID had ik vrij veel vrije tijd. Omdat ik gestopt was met mijn opleiding. En toen raakte ik met Jiggly aan de praat. Mm-hmm. Een goede vriend van me. Die pushte me van, kom nou bij PSV als assistant coach aan de slag. Kijk eens hoe het gaat. Ik had het al wel vaker met hem over gehad. Een paar keer over nagedacht. Maar toen zei hij van, coach is niet voor mij. Coach is niet voor mij. Toch gedaan uiteindelijk. Toch het een kans gegeven. En het was wel voor mij. Het was superleuk. Ik heb gelimiteerde verantwoordelijkheid gedragen in het daadwerkelijk winnen van de Dutch League moet dat toen zijn geweest. Maar het was een superleuk team. Was voor mij ook, ik had altijd wel gespeeld, maar met nieuwe spelers. Dat was de eerste keer dat ik met grote namen mocht werken. Als ik het goed herinner, zat Albert Trever in die line-up. Kruimel. Ook Barrage en Anthrax. En Lumerian op top was dan, dat was zijn eerste split. Dat was echt voor mij een kans om met bizar goede spelers te werken die al hele lange carrières achter de rug hadden. En ik was eigenlijk van, wat ga ik hun leren? Ik heb dan wel een beetje verstand hebben van het spelletje. Wat ga ik Kruimel leren over midlane? En toen kwam ik erachter, Kruimel is gewoon slecht. en Albert Trever is slecht. Er zijn allemaal, ze maken allemaal fouten die ze niet hoeven te maken. Die ik ook kan spotten. Zou ik het zelf beter kunnen? Nooit van mijn leven. Maar die mensen zijn mensen. Het zijn niet de beelden die ik toen dat tijd als speler had. Ik echt een heel beeld van, deze mensen zijn een ander niveau. Mm. En ze zijn wel een ander niveau, maar ze doen gewoon alles beter dan de andere spelers.
Dan maken ze fouten.
Ja, maar ze maken nog steeds fouten. Ze hebben nog steeds hun kracht en hun zwaktes. En ze moeten gestuurd worden. Om hoe maak ik het beste gebruik van mijn kracht en verstop ik mijn weaknesses, right? Ja. En dat is eigenlijk wat ik, ja, wat Jiggly me toen heeft geleerd en hoe je die structuur aanbrengt in een team. Dat is een term die ik al heel vaak gehoord heb en waar ik vroeger niet in geloofde. En na 2 jaar zelf gecoacht hebben, komt alles toch terug bij structuur. Dus ja, het is een interessante reis geweest. Ja, dat is eigenlijk hoe ik die stap van coaching heb gemaakt, of naar coaching heb gemaakt. Toen ben ik voor mezelf
aan
de slag gegaan, weggegaan bij PSV. Tegen PSV gecompete nog, dat ging niet zo goed. Maar...
En als je dan even kijkt naar het hele coaching verhaal dan, je begon dan als assistentcoach. Je ging naar een beetje het vak leren kennen, je begon het leuk te vinden. Je zegt jezelf, ik vind het leuk met mensen te werken, daar kwam je waarschijnlijk daar al een soort van achter. Wat is dan het element van dat coachingvak wat jou dan echt zo interesseert? Is dat dan dat contact met die mensen? Of is het juist die mensen proberen te helpen te verbeteren? Of wat is precies dat wat voor jou echt eruit springt?
Ja, ik denk dat wat voor mij inderdaad het meest eruit wordt, is onderdeel zijn van het team. Zeg maar, in zekere zin, met coachen is het... Dit is het dichtst bij het competitief spelen komen dat je kan zijn zonder te spelen... Ja. En het was duidelijk, spelen was niet voor mij, maar ik miste die competitie. En dit was denk ik het dichtst mogelijkste dat ik daadwerkelijk realistisch erbij kon zijn. En dat is wat denk ik die initiële drempel of mij die drempel heeft overgeholpen. Maar ik denk dat de persoonlijke connectie maken met spelers en spelers van, zeker de spelers van de eerste line-up die ik ooit gemaakt heb zelf, die nu nog stappen zien maken. En ik weet niet of die al announced zijn of niet, maar mijn boy Infoneral, die nu na... dat was een rookie split met mij en Ekuzulu, die nu zijn eerste stap heeft gemaakt naar UCAM in de LVP bijvoorbeeld. Omon, die de stap heeft gemaakt naar Noord in de NLC. Dat zijn echt, ik heb nog steeds dagelijks, ik heb nog steeds contact met ze. Die bond die je creëert, zeg maar, van echt, dat is het, zeg maar. Het is misschien niet slim om te zeggen, ik heb gewonnen een keer. Winnen is het niet, zeg maar.
Nee,
het was leuk. Zeg maar, voor 10 minuten, het was oké, nu moet ik de volgende keer winnen.
Ja.
En ik denk dat het voor mij heel belangrijk is geweest om het hele proces te leren daarvan te genieten. In plaats van winnen, winnen, winnen. Want winnen is leuk, maar het is competitie. Iedereen wil winnen. Ja. En je kan je kansen verbeteren. En dat helpt met gewoon geld er tegenaan gooien. Ja. Maar als je... Zelfs met heel veel geld kun je niet garanderen. Je weet niet wat er gebeurt in een split. Je internet valt uit in de finale of...
Was je daarbij dus?
het kan echt heel gek lopen in een split. En er kunnen 1001 redenen zijn waarom het wel of niet werkt. En dat hele proces van 3-4 keer in de week scrimmen, zeg maar, de teambuilding oefeningen, de discussie, de moeilijke discussies hebben met spelers. Dat is echt... helaas het off-season, wat heb ik daar een hekel aan, maar dat is allemaal, dat samen is e-sports, dat is de competitie. En het is niet alleen de finale, best of 5 aan het eind van de split. Want als het alleen daarvoor deed, dan was ik 3 jaar geleden, dan was ik niet eens begonnen eigenlijk. Dan was ik gewoon gestopt.
Nee, precies. Je zegt begonnen, je begon je eerste echte coachperiode als zelfstandige coach bij Ekuzulu. Neem ons eens mee terug naar die tijd.
Ja, dat was echt een andere tijd. Het is eigenlijk echt veel veranderd in 2 jaar. Zoals ik... Ja, toen was het niet eens Elite Series natuurlijk.
Nee, was het Dutch League?
Ja, dat moet nog. Ja, dat was de laatste split van de Dutch League inderdaad. Het was een 2021 summer.
Ja, volgens mij 2021, ja.
Ik had heel veel contact gehad met Saddle over de jaren. Saddle is een van mijn grootste inspiraties. Mm. En leermeesters geweest in e-sports naast Jiggly. Shout-out naar hem, hij is ook hier op de podcast geweest natuurlijk. Echt een geweldige gast. Kan geen negatief woord over hem verzinnen. Eigenlijk was het van... Ik was tot de conclusie gekomen om door te groeien als coach en mezelf te ontwikkelen. Ik kan niet onder Jiggly, zeg maar, blijven. Dan weet ik kan niet falen, want hij is er altijd om op te vangen. En ik moet gewoon die verantwoordelijkheid voelen en voor mezelf gaan zien hoe het is.
De fouten ervaren.
Ja, de fouten ervaren. Toen ben ik in contact gekomen met Crea Bea, die toen de tijd general manager was van Echo Zulu en Serdal. En ja, ik heb een keer met hun gesproken. En ja, zij waren echt de eerste en ik gok ook de enige die mij een kans wilde geven om, weet je, dat een keer aan te zien van, hè, oh, je hebt een split met Jiggly gedaan. Ze hadden natuurlijk met Jiggly gewerkt een jaar of anderhalf jaar geleden op dat punt. En ze waren altijd super erg over hem te spreken geweest. Ik denk dat de La toen net de overstap had gemaakt naar Genk. Dus ze waren toevallig op zoek naar een nieuwe coach. Ja, dat was ik als onervaren...
Rookie.
Ja, als rookietje. Ja, hebben zij me bij het handje genomen. Ik moet eerlijk zeggen dat het proces een stuk makkelijker is geweest. Omdat Remco, of Crea Bea Remco, daar was. Omdat Zeller daar was, omdat Boomen daar was. Die me eigenlijk allemaal, ja, konden, weet je, als ik viel, konden ze me nog steeds opvangen. Maar toch was het mijn project, mijn team. En al die verantwoordelijkheid kwam op mij te liggen. Ja, dat was gewoon echt een super toffe ervaring. Ik denk dat Echo Zulu de eerste split, dat is iets dat, ja, zeker de offline Country Finals heette dat toen, denk ik.
Oh ja, ja. Was daar niet het internet uitgevallen? Was dat daar?
Ja, dat was daar in de finale. Dat klopt, ja. Ja, dat was, dat was echt een bizar iets om, ja, die spelers met wie ik eigenlijk de hele slut heb gewerkt. Echt sommige van die spelers uit de hel in Div 2, wat de Open Tour toen zelf geplukt, zeg maar. Om ze dan in één keer allemaal naar Nederland te halen. Een goede vier dagen met ze rond te brengen. Ja. Ik weet nog dat toen ik toen we ze hebben afgezet in de trein, toen heb ik echt nog een partij zijn janken toen ze weg waren. Van, dit is echt zo'n bizarre ervaring. En ja, met eigenlijk Joep. Oh, ik denk dat eigenlijk alleen Emiel en Joft, dat ik daar iets minder contact mee heb. Voornamelijk omdat ze volgens mij beide niet meer echt League of Legends spelen. Mm. Maar ja, met Oman en Fonerol en Joep praat ik eigenlijk nog super vaak. Dat zijn banden die je nooit meer kwijtraakt, denk precies. Ik. Dat was echt, Echo Zulu, dat was toen, dat was wel peak voor mij in hoe, ja, niet in hoe ik coachte, want als ik terugdenk, de hoeveelheid fouten die ik heb gemaakt. En,
noem eens zo'n fout?
Ja, ik denk dat mijn grootste probleem was dat ik was een van, ja, het waren echt vijf kleine kinderen in mijn team. Maar ik was het zesde kleine kind. Zeg maar. Ik was gewoon onderdeel van de groep.
In plaats van dat stapje erboven te staan.
Ja, en soms, en dat zijn dingen die ik nu merk, soms, ik wil wel onderdeel van de groep zijn, maar het is niet mijn positie. En dan moet je, zeg maar, toch dat stapje terugnemen, want je moet streng kunnen zijn en je moet je autoriteit eigenlijk kunnen gebruiken om iemand een keer zijn mond te laten houden of gewoon in lijn te roepen. En dat het moeilijkste is en dat ik daar toen totaal niet van bewust, want toen was ik van lachen en ik heb veel stress gehad in die split van het loopt allemaal niet en onze scrims waren niet goed. Bepaalde mensen dat scrims gewoon, dat we onze beste scrim opponent was toen Sector One. Dat was de beste scrim die we hadden geboekt in maanden. En dat een van onze spelers, wiens naam ik niet ga noemen, het gewoon down ging runnen omdat hij geen zin meer had. En dat ik eigenlijk niet het overwicht had om dan daar iets van te zeggen. Dat is echt een rollercoaster geweest. Van, het einde was zo mooi. En zelfs eigenlijk de hele split. Het was een superleuk team. En de spelers gingen superleuk met elkaar om. Maar om daadwerkelijk nuttige scrims neer te zetten en een goede practice environment te hebben, dat zou ik niet zeggen dat we dat hadden. Zeg maar. Het was een team. En ik denk dat is ook waarom we games wonnen was. Wij vertrouwden elkaar meer dan de rest. En dat is eigenlijk, denk ik, iets wat ik altijd goed heb kunnen implementeren in teams. Maar ja, de rest was nog wel echt missing in action, om het zo maar te zeggen. Echo Zulu was, ja, dat was wel een hele leuke herinnering. Iets wat voor mij, dat was de eerste keer echt, ja, ik heb gespeeld als speler voor Echo Zulu Academy, maar Echo Zulu was wel, ja, de Benelux. Ja, ik weet dat mensen dat denken van Sector 1, maar dat heb ik nooit over Sector 1 gedacht. Ik heb niet veel goeds over Sector 1 te zeggen. Ekke Zulu was voor mij altijd de organisatie in Benelux. En ik denk dat tegen die tijd was het wel iets minder. Zeg maar, ze waren al een paar keer, ze werden derde of vierde. Eén keer zelfs tegen alle verwachtingen in, volgens mij, met een heel oud roster. Maar ja, Ekke Zulu had moeite met meegroeien met de rest van de scene.
Maar niet zei.
Dat was eigenlijk voor het eerst. Toen zijn we twee keer ook weer derde geworden. We hadden misschien niet het budget van... Wat was het toen? Ik weet niet eens wat. PSV. Lowland Lions. Misschien heette toen nog de Fuse Kids.
Ik
denk dat we moeite hadden met hun competen. Trouwens, de Fuse Kids heeft twee keer toen niet playoffs gehaald. Dus misschien niet met hun. Maar PSV en Mcon misschien... En dat we tegen M konden spelen.
KVM.
Nee, KVM speelde toen ook Belgian League. Ja, ja. Dus er waren een aantal flinke organisaties die dan toch wel ook in alle verwachtingen boven ons stonden. Volgens mij waren de verwachtingen voor ons toen ook niet zo heel hoog. Volgens mij heb ik letterlijk ons voorbij zien komen op de vijfde plek van tevoren en zo. Ja, toch playoffs gehaald. Toch, volgens mij, Dynasty deed volgens mij ook vrij goed die split. Toen speelde Dynasty nog Def 1. Raar om ons over na te denken. Dat is lang geleden.
Ja. En als je dan kijkt wat je bedoelt net, ik ga dan even een weg eruit. Ja. Maar je bedoelt net, ik heb geen goed woord over Sector 1. Wat voor reden heeft dat?
Ja, over de jaren heen, er is nu heel veel drama geweest recent. Met hoe ze ook last minute uit de league zijn gestapt. Maar
de hoeveelheid... Salarissen.
En dat... deze dingen speelden allemaal al lang. Dat is niet de eerste keer. De hoeveelheid spelers die Sector 1, ik wil niet zeggen, heeft opgelicht, maar in sommige...
Dat zijn afspraken niet nakomen.
Ja, zeg maar, afspraken niet nakomen en dan door een loophole in het contract. Zeg maar, de contracten waren echt de meest... Ja, de Sector 1 contracten zou wat ik... waren wat ik zou beschrijven als workcontracten. Het was gewoon, je had geen keuze, zeg maar. Er stonden gewoon heel veel dingen in die ik niet zou tekenen, of die mij zouden weerhouden van tekenen. En dat de mensen achter Sector 1 hebben zichzelf goed ingedekt. En die hadden zelf, het was gewoon Sector 1 nummer 1 prioriteit. En omdat ze de grootste organisatie waren, wilden mensen voor hun spelen en konden ze met dingen wegkomen waar ik van denk van... Het is misschien legaal, maar het is niet ethisch. Zeker met het soort mensen waar je mee werkt, zijn voornamelijk jonge spelertjes die... Ja,
ambities hebben.
Ja, pro willen gaan. Die hun droom aan het... Ja, precies, die tekenen alles. Ze denken niet na. Die tekenen ieder contract dat ze voor zich geschoven krijgen. Dus voor mij is Sector 1 altijd geweest van... Ja, iedere split waren er andere problemen. Wat de problemen waren, zijn niet eens zo relevant. Het was gewoon altijd wel iets. En dat is voor mij... Zeker omdat toen ik begon... Die eerste LAN speelde ik onder... De naam volgens mij Sector 1 Bintang Warriors of zo. Volgens mij is het een of ander biermerk in België. dat was... En je had ook dat echte Sector 1 op die LAN. Yeah. Met Bippo toen en Night. Yeah. En dat zijn mensen die Sector 1 groot hebben gemaakt. En ik denk dat... Ja, gewoon Sector 1 eigenlijk niet heeft terugbetaald wat dat soort mensen voor hun gedaan hebben.
Nee, precies. Oké, ja, een fijne uitleg. Dan gaan we weer terug naar het verhaal van jou. Ekke Zulu, daar ben je begonnen. Uiteindelijk werd Ekke Zulu, verdween niet. Het veranderde naar iets anders, naar de agency.
Evolueerde,
zullen we zeggen.
Evolueerde.
Ja, het is er niet meer, maar dat gaan we daar wel over hebben. Hoe keek je naar die change?
Het was raar. Want Zwerder was eigenlijk voor mij het idee achter...
E-sports?
E-sports, Benelux e-sports, League of Legends. Ekke Zulu, zeg maar. Zwerder was Ekke Zulu. En toen... Ik was natuurlijk aanwezig en we waren met de split bezig. En ik had al wel een paar keer gehoord van... Ze waren in gesprekken met andere partijen. Want... van wat ik begrijp en van wat Zadel hier ook ik verteld heeft, was Zadel heeft een hele toffe job aangeboden gekregen bij Manus. En daar ging veel van zijn tijd in zitten. Hij had niet de tijd die hij had voor Ekke Zulu. die hij voorheen wel had. Dus toen zodoende is er eigenlijk besloten om met de agency in zee te gaan. Die een heel leuk idee verkocht hebben eigenlijk aan Saddle, waar het leek ook, of ik denk dat zelfs nog daadwerkelijk de visie die Saddle altijd had, dat veel daarvan ook in de agency naar voren zou komen. En dat de agency, wat ik nog steeds altijd heel tof heb gevonden aan de agency, is dat ze Echo Zulu eerder in hun oude in de content die ze maakten. Het was echt een trots verleden. Mm. Ja, dat was een aparte change, omdat het in één keer, het werd professioneler. Echo Zulu was altijd, ja, mensen, iedereen kende elkaar goed, iedereen vertrouwde elkaar, zeg maar. Een handdruk was meer waard dan een contract, zeg maar. Ja. En dat is bij de agency significant anders geworden. Het werd een stukje meer corporate, zeg maar. Het was niet meer zo'n, oh, Saddle, ik heb dit coole idee. Ik heb €500 nodig. Boer het uit, weet je wel. Het was, schrijf een plan van aanpak, zeg maar. Werk het uit op papier, dien het in. Zeg maar,
dan KPI's moet er erbij, doelstellingen waarschijnlijk, die dingetjes, ja.
Precies. In één keer. Voor mij en van wat ik merkte met Remco. Veel meer naslagwerk. Inzage geven aan. Want Tim en Roel, de owners achter. En Jeroen, de manager. Vinden iets wat super tof. Maar hebben geen idee wat er speelt in een League of Legends scene.
Nee,
hoe nemen we hun mee dat ze dat wel krijgen. Maar ook op een manier die ze snappen. Want ja, er gebeurt nogal iets op dagelijkse basis. En dan dat ook in één keer eigenlijk Echo Zulu was een passieproject. En dat was meer in de weekenden dan door de week. En ja. Agency werd een 9-5. Voor veel mensen, denk ik. En dat zijn wel de grootste veranderingen die we eigenlijk gezien hebben direct. En in het begin denk ik dat het ook een super positieve verandering was, want we hebben niet alleen gewonnen omdat het werd tijd dat we wonnen. Het was ook gewoon, er kwam een significant groter budget bij kijken, betere spelers kun je aantrekken, meer coachingstaff. Dat is de split die ik voor het eerst met De Laag gewerkt heb, en die eigenlijk veel van mijn zwaktes als coach kon aanvullen, waar ik veel van heb kunnen leren en nog steeds. Ja, eigenlijk, ik praat nog steeds eigenlijk altijd met De La over alle problemen waar ik tegenaan loop als ik hulp nodig heb. Ja, alleen maar ook super positief te spreken over hem. En dat team is mede mogelijk gemaakt. En die overwinning was niet mogelijk zonder de agency.
Nee, precies. Ja. Ik bedoel, zelf wel de overwinning. Jij hebt natuurlijk de Summer Split gewonnen vorig jaar. Neem ons eens mee terug naar die split.
Ja, het was een rare split. Want ik denk dat normaal ben ik in zekere zin, ik neem graag risico's in het offseason.
Mm-hmm. Als in? Dan ja, de spelers die je niet verwacht? Of?
Ja, spelers die niemand anders aanraakt. Nee. Of die mensen niet zien. Dat ik iets zie wat andere mensen niet zien misschien. Zoals in de eerste Zulu line-up waar 3 van de 5 spelers gewoon direct uit de open tour gehaald zijn. Om, weet je, als je dat nu zou doen, mag je niet verwachten dat je play-offs haalt. Toentertijd werd ook niet verwacht dat wij play-offs zouden halen. Dus misschien is dat hetzelfde. Maar ja, Mirrored, die eigenlijk een ZOTP was. Kom even, weet je, League of Legends spelen op een competitive niveau. Hoe implementeren we dat? En die split was het enige risico quote-unquote, dat we genomen was IMK's die rol swapte van top lane naar jungle. Mm-hmm. Maar we hadden de afgelopen 2 splits ook al als struit gehad in jungle. Verder hadden we in één keer Zergo op top, Kruimel op mid, Dragdar. Ook eens voor, misschien voor mensen binnen Benelux was hij niet al was dat niet een super logische move, maar ik kende Dragdar via Vuurui, die hadden, ik denk, 2 keer samengespeeld of zo. Mm. Nu is hij ook de gekste Ezreal op de server kennelijk. Maar die was ook gewoon super super goede spelers die super stabiel zijn, die eigenlijk iedere game performen. Weet je, allemaal die ervaring al hebben. Dit is, voor hun was het allemaal, weet je, een stapje terug van wat ze gewend zijn. Dat was een heel andere omgeving in één keer. Dat is een heel ander team dat je dan coacht. Het is niet alleen nog maar 18-jarige zoomers die je aan de hand moet meenemen om überhaupt, weet je, wat betekent op tijd komen, zeg maar. Of die,
moet dat?
Ja, moet dat, zeg maar. Dat is iets dat nu ook weer terugkomt met onze nieuwe line-up. Dus, ik ga naar de winkel om kleren te komen, dus ik ben 15 minuten later. Zeg maar, nee. Zeg maar, je komt niet 15 minuten later voor je werk, zeg maar, omdat je iets anders moet doen. Je staat 15 minuten eerder op, zodat je niet te laat komt voor je werk. Dat soort principes zouden heel duidelijk moeten zijn. Blijkt in e-sports hier en daar dat moeilijk is. Dat is eigenlijk... die split was heel anders. Gewoon een super stabiel team. Weinig risico hoeven nemen. Een beetje geluk in het offseason komt er altijd bij kijken. Ik weet dat Kruimel bijvoorbeeld hebben wij toen opgepakt, omdat ook geen enkele andere oog hem kennelijk wilde, terwijl hij de beste midlaner in de league was eigenlijk. Toen hebben we gewoon een supersterk team neergezet. Dat ook zijn eigen challenges had. Ja. Dat ook met alle uitdagingen van team kwam kijken. En ik denk dat nog steeds veel mensen niet vinden dat we gewonnen hebben, maar dat Genk verloren heeft. Dat Genk eigenlijk de echte winnaar is. Zeker ook omdat wij op EU Masters 06 gingen. Hadden we ook wel de moeilijkere groep, Copium. Ik denk dat veel mensen dat nog zien als een vloek en niet als, weet je, wat hoorde te gebeuren. Het was gewoon anders. Het is competitie en ik denk dat, we waren in de Juggernaut match finaal uitgekleed door Genk. Maar ja, wat je doet in die week, waarom kunnen we dan in één keer wel winnen? Ja, magie, zo denk ik. Dat is gewoon zeker omdat Kruimel op vakantie ging of zo. Voor 2 dagen naar... misschien was die break wel wat we nodig hadden. Waren we overwerkt. Je weet het eigenlijk niet, maar competitie is een raar iets. Ja,
en als je dan terugkijkt naar het moment dat jullie dan... Want je zit dan in die best of 5. En begint door te hebben van... Hey, volgens mij, Frank, we gaan dit winnen. Ik ga mijn eigen eerste titel pakken. Hoe voelde je?
Nou, heel goed toen we 2-0 voor stonden. Toen we 2-2 stonden, niet meer zo goed. ik denk dat het maar goed is dat er niet, zeg maar, dat er geen cameracrew op mijn hoofd stond.
Maar hoe zorg je dan eigenlijk, want dat is dan ook weer een andere vraag, eigenlijk erbovenop.
Ja.
Jij moet je hoofd cool houden dan eigenlijk. Jij moet zorgen dat je spelers nog, want jij zal zeker zak in as zitten, net zoals alle spelers van godverdomme 2-0, het staat 2-2. Meestal zie je dat echt wel die reverse sweep eraan komen. Hoe zorg je dan alsnog die spelers zo gemotiveerd te krijgen?
Ja, ik denk dat de beste manier om het te beschrijven is, denk ik, hoe Zurk wat me altijd beschrijft. Dat ik gewoon heel erg delusional ben. Ik ontken gewoon de realiteit als het moet. Zeg maar. Ik kies er gewoon voor om dit bepaalde iets te geloven. En dan is het zo. En dat is... Maakt niet uit hoe slecht of goed de spelers zijn met wie ik werk. In mijn hoofd weet ik waarom ze beter zijn dan de midlaner die misschien 3 keer zo goed is waar ze tegen spelen.
Ja.
En ik weet hoe we gaan winnen. En in de game, tijdens dat ik de game aan het kijken ben, ben ik vrij chagrijnig vaak. Zeg maar, iedere mistake is frustrerend. En dat blijft. Maar ik denk dat de realisatie voor mij is gewoon geweest, er is geen ruimte voor mijn emoties. Ja. In dit moment. Of in ieder geval niet waar de spelers bij zijn. En die zet ik aan de kant. En ik ben super positief. Ik kom gewoon in. Zeg maar, ik moet zeggen, na die game 4 was ik niet zo positief. Want ik weet, we wisten waarom we verloren. We hadden een heel duidelijk plan. Game 1 en 2. En ik denk dat omdat we wonnen, mensen in één keer dachten dat we beter waren dan we waren, zeg maar. En dan in één keer gaat het plan uit het raam en verliezen we weer. En in game 5 was het gewoon echt hameren. Van, ik wil het niet meer zien, zeg maar. Dit is hoe we game 1 en 2 gewonnen hebben. Run it back, zeg maar. Letterlijk run it back. En toen in game 5, pikte Drake de Ezreal, dus toen was het al voorbij. Toen kon Genk inpakken. ik weet niet, die hadden ook echt een bizarre 11-0 zo, en weet ik voor hoeveel als de scoreline. Ja, dat was eigenlijk... stiekem rekende ik me ook al rijk toen we 2-0 voor stonden. Maar na die twee losses was het echt van, oké, zeg maar, het is prima als we verliezen. Zeg maar we gaan niet verliezen. Zeg maar, we gaan ook gewoon uitgamen, zeg maar, hoe we willen spelen. Zeg maar, we gaan dit plan volgen. Zeg maar, dit is hoe we eerder gewonnen hebben. En als het niet werkt, omdat het plan slecht is, weet je, dan schaalt me allemaal uit nadat we verloren hebben. Ja. Maar doe het nou alsjeblieft.
Nou, dat lukte.
Ja, het lukte. En het voelde voor zo'n 30 minuten supergoed. Toen niet meer. Toen wilde ik weer winnen. En die win chasen we nog steeds. Dat is nu 8 maanden geleden of zo.
Een nieuw hoofdstuk, maar die zullen we zo wel bespreken. De Team 7
EM. Ja.
Want met positieve dingen komen ook negatieve ideeën kijken. De agency stopte.
Ja.
Zag je het aankomen?
Ik niet. Andere mensen binnen de agency kennelijk wel. Ik had geen idee. Ik had eigenlijk een van de dingen die nieuw was met de agency. Ik had wekelijke update calls met onze. Dat werd al snel 2 wekelijks of zo.
Wanneer het uitkwam,
ja. Maar ik had eigenlijk wel iedere maand gewoon 1 of 2 meetings met onze. Ik weet niet wat echt de titel was eigenlijk.
Precies.
Die eigenlijk projectmanager, denk ik, dat is een officiële titel. Om hem up-to-date, een update te geven over hoe het stond. En het was tijd voor de meeting. En het was 9:00 ochtends en ik kreeg te horen... we weten dat, dat we eigenlijk hadden afgesproken dat de rest van het jaar samen zouden werken. Contract en alles. Ja, weet je, we snappen het. Maar wij stoppen met... onze e-sports operaties binnen de komende 7 dagen. En we gaan underground, zoals ze dat dan noemen. En ze willen graag terugkomen. Tim en Roel zijn ongelooflijk gepassioneerd over e-sports. Zie ik ze terugkomen? Ik weet het niet. Het lijkt me vrij sterk. Het is eigenlijk, ze zijn nu underground en ze kijken voor een nieuwe, weet je, een opportunity om terug te komen. Maar ja, het is een gevaarlijk wereldje en ze zijn niet de eerste of de laatste organisatie die uit zal stappen in deze tijd. Dus super jammer, maar voor mij, het was voor mij echt een schok. Van de ene op de andere dag was ik van, tot het eind van het jaar ben ik cruising met de agency en we gaan voor dan, summer bouwen.
Is het dan ook nagekomen, die contractuele, of is dat gewoon verscheurd? Of?
Ja, dat is gewoon, dat hebben we gewoon afgesproken. Laat maar zitten. Dat is, ze willen ook gewoon dat ik weg kan natuurlijk.
Ja, precies. Anders kun je geen kant op.
Ja, anders... het is maar geld, zeg maar. Ja. Ik heb eigenlijk altijd graag met ze samengewerkt en... het was een supergoeie atmosfeer. Of in ieder geval voor mij, zeg maar. Ja. Ik denk dat... ik heb het altijd goed naar mijn zin gehad over de agency. Of bij de agency. En ik had eigenlijk vrij weinig negatieve dingen over ze te zeggen. Ik zou ook openstaan voor een samenwerking weer. Maar het is gewoon... Als het niet werkt, dan werkt het niet. Ik heb het... het is niet de enige organisatie bij wie ik dit heb zien gebeuren. En ik denk dat ze het heel netjes hebben af willen handelen. Dus...
Dat is mooi. Je zegt zelf een shock. Ben je dan op een gegeven moment ook gaan kijken van, dit was eigenlijk iets wat de reden is dat het zo gebeurd is? Of...
Ja, ik denk dat de eerste week, zeg maar, in één keer was het veel met Serdal, met Addo, met de hele de agency gang of de oude Echo Zulu gang die bij de agency zaten. Veel gepraat over waar is het dan fout gegaan. En ik denk dat hoe ik het net al beschreef, die 9-5 cultuur, ik denk dat niet... Het is niet mogelijk in e-sports nu. Het moet een passieproject zijn. En als alle uren geteld worden tot op de minuut en iedereen is altijd on the clock, dan dat werkt gewoon niet. Zeg maar. De beste dingen die Echo Zulu deed... gebeurde om 2:00 s'nachts... omdat Boomen een briljant idee kreeg... voor een video, weet je wel. En dat miste bij de agency. Het was iets te corporate, zeg maar. Het was iets te veel een echte business.
Ja.
zonder return on investment. En ik denk dat dat het grootste probleem is geweest voor de agency. Is dat Tim en Roel weten hoe ze hun business moeten runnen. Want ze doen het al heel lang met hun eigen bedrijven. Maar e-sports is een ander beest.
Ja, en aan de andere kant ook weer mooie leerlessen geweest voor jou. Hoe het is in een corporate situatie terecht te komen.
Ja, absoluut. Het is een heel ander wereldje, zeg maar. Dan, dus ik denk dat het waarschijnlijk de professioneelste organisaties bij wie ik de komende tijd ga hebben gezeten. Het was in één keer heel anders. Heel anders.
Maar niet hun tijd.
Niet hun tijd, helaas. Niet hun tijd.
En als we dan kijken naar het algemeen, jij bent zelf wel een kritisch persoon. Ik zie vaak tweetjes voorbij komen en dan zit ik te smullen van de reacties en de dingen die eronder komen, wat er allemaal van discussies ontstaan. Wat goed is voor de scene, ik denk zeker dat we in de scene nog steeds mogen stilstaan bij het feit dat we er nog lang niet zijn en dat we eigenlijk misschien wel mogen hopen als we er ooit zullen zijn. Want we zijn nog steeds een klein kikkerlandje met Nederland, België en Luxemburg. Eigenlijk het kindje wat er nog aangeplakt zit daarbij.
Het ongewenste kindje.
Dat kun je misschien wel zeggen.
Mijn woorden, niet jou,
maar hoe kijk je in het algemeen op dit moment op de gehele ecosysteem in de Benelux op gebaseerd op League of Legends?
Ja, het is een gecompliceerd onderwerp, denk ik. Want het ecosysteem van League of Legends heeft het sowieso moeilijk. Zeg maar, zelfs als je internationaal. Kijk, I mean, LCS spreekt voor zich momenteel, denk ik. Het heeft het moeilijk. Ik denk niet dat ik de mening van heel veel mensen deel over dat Benelux echt een shithole is en dat we moeten iets meer worden. Ik denk dat waar we nu zijn, vergeleken met waar we waren toen ik begon, zeg maar, toen was het, toen Echo Zulu 100 euro per maand als compensatie aanbood, was dat wereldnieuws in de Benelux, e-sport scene. En waar we sindsdien heen zijn gegroeid, is eigenlijk al bizar. Ik vind het eigenlijk helemaal prima dat de Benelux niet de meest competitieve regio. Zou het leuk zijn als we niet de minst competitieve regio zouden zijn? Ja. Prima. Helemaal mee eens. En ik denk dat dat is waar we bij 7EM en waar Genk echt hard aan het werk is. Ik ben liever hier en zeg maar zelfs als ik mocht ik ooit een stap maken naar het buitenland, zeg maar, dit is speciaal ergens. Want iedereen die hier is, zit hier voor zijn passie, zeg maar. Er is hier geen geldmijn. Zoals misschien in de LFL of de LVP, waar je hebt gewoon veel mensen die de enige reden dat ze nog überhaupt rondhangen is voor de paycheck.
Ja.
Nou, dat bestaat hier niet, zeg maar. Als je betaald wil krijgen, alsjeblieft ga ergens anders heen. Ja. Dat maakt de Benelux ook speciaal. En ja, dat maakt het niveau soms slecht. Zeker van ook deze split, zeg maar, de bottom 6 teams. Zeg maar, die kunnen, misschien lullig voor hun, maar ze kunnen alvast inpakken. Zeg maar, dat is gewoon geen schijn van kans dat wij in Genk niet naar EU Masters gaan. Maar ja, als het een talent een regio is waar talent zich kan ontwikkelen en iets waar we misschien meer moeten inleunen, want de LPLOL heeft geen enkele reden om beter te zijn dan wij. Behalve dat ze meer, zeg maar, hun teams zijn voornamelijk Portugees en leunen meer op hoe zij de game willen spelen dan hoe je een zwak aftreksel speelt of hoe een zwak aftreksel van een Koreaans League of Legends team speelt. En als zij Sona willen spelen op botlane omdat hun support goed is op Sona, spelen ze Sona en doen ze dat op EU Masters. En dat is eigenlijk wat op EU Masters het grootste ding is. Ook met Anorthosis van Magusta, die volgens mij naar main stage zijn gekomen dan uit play-ins als minor ERL team. Dat de grootste reden die ik zie is dat alle teams zijn bezig met zich aanpassen naar dit team doet rare dingen. En zij blijven gewoon hun rare dingen doen. En alle andere teams moeten zich aanpassen naar hun in plaats van andersom. En zij kunnen gewoon op hun eigen game focussen. En ja, dat is hoe ik het zie. Je moet gewoon je eigen game goed neerzetten. Je speelt te veel games in een te korte periode. Tegen te goede teams om je voor te bereiden op iedereen. En voor iedereen specifieke strategieën te hebben. Volgens mij zaten er 4 dagen tussen de ESLOL finale en EU Masters mainstage. Ja. Play-in stage, zeg maar, de eerste games. Dus Je moet gewoon sterk in je schoenen staan en ja, andere teams eigenlijk
het je moeilijk maken. Op jullie.
Ja, laat maar zien dat jullie wel weten hoe jullie met Hacker en Zillion moeten dealen. Nou, veel teams hebben het geprobeerd volgens mij en de oplossing was Bannon. Maar ja, dat is waarom speelt niemand anders het dan? Geen idee. Maar ja, dat is wat misschien we meer gaan moeten zien in de Benelux. Is meer, oké, we hebben deze specifieke kracht. We spelen alleen maar zo. En als we, ja, misschien zijn we dan one-dimensional.
Als het werkt.
Maar als we goed genoeg zijn in deze ene stijl, zeg maar, laat maar, ja, weet je, dan kan je wel langskomen met, oh, wij spelen alles. Als je niet eens dat kan verslaan, ja, dan houd het op. En dat misschien het moeilijkste is. Dat we echt die swap moeten maken van, oké. We gaan onze eigen meter creëren. En weet je, we hebben spelers met aparte champion pools in de Benelux. Denk aan hoeveel, weet je, we hebben een aantal Pyke-spelers en een Bart-speler. En ja, weet het eigenlijk niet.
Genoeg gekke dingen. Ja, we
hebben IMK's die altijd Qiyana jungle wilde spelen. Mikkel speelt ook wat hij leuk vindt volgens mij op de dag zelf. Zeg maar. En dat is, weet je, Mikkel was volgens mij een van de eerste midlaners die Gragas oppakte. Omdat hij het leuke champion vindt op de spelen. Niet omdat hij dacht, oh, dat is goed op midlane. Nee, hij vindt het gewoon
wel
leuk
in,
om,
hè? Ja, season 3, Ari, Gragas, setup. Ja, ja.
Ja, dat is andere, echt flink even geleden. Was hij waarschijnlijk nog niet geboren. En hij wilde gewoon op wat je Gragas spelen. En bomba schreeuwen als hij, weet je, als hij een goede ult raakte. En dat is waarom, hoe die goed is geworden door die champion. Ja. En dat is eigenlijk de champion die ze met veel succes, die Genk met veel succes in E-Masters heeft gespeeld.
Ik gewoon daarop voor beduren. En als je dan kijkt dan naar het hele ecosysteem, als in de organisatiestructuren binnen bijvoorbeeld een Elite Series. Ja. Als ik jou nu een kaartje kon geven, je mag één verandering doen in het hele ecosysteem. Welke verandering zou je dan willen toepassen?
Ik denk dat we daar al naartoe zijn gegaan.
Okay.
Het is misschien straight up 7EM propaganda, maar doe wat 7EM deed. 2 jaar geleden lachte ik 7EM uit. Mm. Want kijk, ze gaan weer 0-7. En ze moeten zichzelf opwerken uit de open tour. Ze hebben 0 budget, ook ik. Weet ik veel, spelen met 5 mensen die het leuk vinden om samen te spelen. En kijk waar ze nu zijn. Ja. Right? Ik denk dat 7EM... misschien is dat een kritiekpuntje voor mezelf. Toon iets meer begrip voor waar de teams vandaan komen. Want ze zijn op pure passie in de open tour begonnen. Mm. Werken zichzelf omhoog, krijgen die kans. Dan relegaten ze weer. Of had 7EM met technisch gezien niet into de Elite Series gemaakt. Toen PSV bleek uit te droppen. Oh, 7EM kon nog aansluiten. Ja. Nou, 1 split C, weet je, 8ste of zo worden. En dan in één keer de split naar playoffs. En de split daarna E-Masters. En nu deze split. Nummer 1. Ja, dat is... Ja, we kunnen wel organisaties in blijven vliegen. Die dan in één keer weer weggaan. Binnen een jaar, binnen 2 jaar. En ja, het is jammer dat je ook de established organisaties als Sector One en Lowland Lions en ondertussen allemaal... allemaal opgedoekt. Maar ik denk dat we meer grassroots moeten kijken. Zeg maar, maak het gewoon makkelijker voor die orgs om zichzelf draaiend te houden. In deze, ja, wat er gewoon financieel gezien een moeilijke tijdsperiode is. En geef een IOMA of een MIF een kans. En misschien falen ze. En dan moeten we ze misschien weer optillen. Helpen met opstaan. Of laten liggen en de volgende organisatie een kans geven. Mm. Maar ik denk dat waarschijnlijk de enige manier is om het te doen. Want ik denk niet dat het realistisch is om Team Liquids en KVM's en weet ik wat de volgende voetbalclub, Feyenoord, Ajax.
Oh, wat zijn Feyenoord.
Venlo.
Venlo.
Ja, weet je kan het... e-sports is, het is een gecompliceerd iets. En voor veel organisaties die al established zijn, is het ook niet een heel logische stap om te maken. En dan dat de organisaties die je al hebt, koester die. Zeg maar, er is een Div 2 nu en daaronder een open tour circuit.
En investeer daarin. En daarom zijn die toevoegingen dan ook. Want ik had er een vraag over met een Auma.
Ja.
We noemen het zelf net al van die grassroots. Dat we die gewoon een kans moeten geven om eigenlijk zelf op te werken naar dat punt wat Team 7EM heeft gedaan. Ja. Er zijn vanuit
Genk heeft gedaan zelfs.
Genk heeft gedaan. Dus er zijn mooie ontwikkelingen. Ik denk ook grassroots zijn woorden die heel veel hoor tegenwoordig van iedereen binnen de Benelux zien. Moeten we grassroots, moeten we grassroots, er moet een community ontstaan. Moet opnieuw een soort van opgebouwd worden, omdat we zijn er nog lang niet.
Ja.
Maar we hebben een paar keer Team 7EM laten vallen. Ja. Je nieuwe huis, je nieuwe plek.
Ja.
Waarschijnlijk heb je van verschillende partijen denk ik een aanbod gekregen om als coach aan de slag te gaan. Wat was de doorslaggevende factor voor jou om bij Team 7EM aan de slag te gaan?
Ja, ik heb inderdaad met heel veel mensen gepraat. De eerste dag misschien nadat ik wist dat ik geen team meer had, was een beetje een shock. Dat ik van ja, dan moet ik maar door. En ik heb met heel wat partijen gepraat binnen het Benelux, buiten het Benelux. En ik had al een keer eerder, heel toevallig, voordat Echo Zulu de agency werd, toen heb ik een keer een gesprek gehad met Joni van 7EM. Mm-hmm. Die waren toen ook op zoek naar een coach. En die hadden al twee spelers gesigned. Die ik daarvoor, dat was net nadat ze de eerste split van de Elite Series eigenlijk. En die spelers had ik uitgebreid zitten flamen op de stream van het promotietoernooi, zeg maar. Dat ik ze fucking waardeloos vond. Oh, ik weet.
Mag je zeggen, als je in Amerika.
Dat ik ze, weet je, dat ik het gewoon echt. Dat ze niet goed waren, zeg maar. Dat ik uitgebreid zitten vertellen hoe, wat al hun tekortkomingen waren en waarom het allemaal niet werkte. En toen dacht ik van, die twee spelers hebben jullie zijn. Ik denk dat ik goed zit, weet je. Maar wel een vrij positief gesprek gehad met Joni, waar ik heb ook 7EM veel kritiek gegeven over de jaren. En daar zal ik ook zeker niet mee stoppen. Alleen maar omdat omdat het nu, weet je, om de shirt staat. Gebeurt dat alleen misschien intern in plaats van op Twitter. Dat is dan het voordeel. Ik ben eigenlijk heel vroeg in het off-season met Joni in gesprek geweest. Dag erna hadden we nog een follow-up gesprek met Joni en Wunda, John. Dat is de grote man achter 7EM. Ja. Want hij had wel concerns over mij, omdat, de
kritiek.
De kritiek, ja. En toen eigenlijk gewoon een supergoed gesprek gehad, was eigenlijk geen enkel probleem. Ik denk dat er geen, stiekem haatgevoelens of zo. Ik geloof gewoon wat zij me vertelde, het klinkt heel mooi, misschien wel te mooi om waar te zijn. Dat is bij de agency toen de tijd, maar ik denk dat ze gewoon hun prioriteiten goed op orde gesteld hebben. Ze weten wat ze wel kunnen, maar ze weten ook wat ze niet kunnen. En ik denk dat een heel sterke eigenschap is om te weten waar je tekort komt. En daaraan willen werken of daaraan mensen voor aannemen die juist daar wel sterktes hebben. Voelde eigenlijk heel goed. Het is heel anders. Dat is het voornaamste.
Dat is de andere vraag waar we stellen. Want je hebt eigenlijk 2 jaar soort van bij eenzelfde organisatie gezeten. Er is natuurlijk wel een verandering plaatsgevonden qua de corporate kant die je hebt meegemaakt.
Ja.
Maar als je dan nu die periode vergelijkt met de Team 7EM.
Ja. Ja, mijn supportstructuur is weg. In zekere zin. Bij Echo Zulu en Agency heb ik 2 jaar lang, of anderhalf jaar lang, met Remco gewerkt, met Creabea. Die eigenlijk achter de schermen mij coachte om een betere coach te worden. Met Boomin gewerkt, die, weet je, wat kan die niet, zeg maar. Hij was letterlijk de vliegende keep binnen Echo Zulu en de Agency. Hij deed gewoon alles waar andere mensen geen zin in hadden of geen tijd voor hadden. Als iets opgepakt moest worden, deed hij het. De La, Saddle, zeg maar alles. Iedereen weg. En nu sta ik er alleen voor. En dat is een beetje. Ik voelde eerst zelfs eenzaam.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat de structuur bij 7EM is gewoon anders. Zeg maar. Ik denk dat de gesprekken die ik heb met Joni, zeg maar, zijn eigenlijk nog steeds heel ja, heel nice. Zeg maar, het is gewoon overal waar ik over wil praten. Alle ideeën die ik aan ze wil voorleggen, ze staan overal voor open. Het is gewoon even wennen dat het andere mensen zijn. Dat misschien net een andere manier is van communiceren met mensen. Of, maar ja, tot nu toe alleen maar heel erg te spreken over hoe we alles bij 7EM gedaan hebben. Hoe ze ja, met mij ontvangen hebben, hoe ze nu de spelers ontvangen hebben. Want ja, dat is de volgende stap, is van het off-season het echte season maken. Binnenkort hebben we, dat zal nadat deze podcast uitkomt zijn, voordat die uitkomt, maar na de opname, ja, hebben we onze bootcamp, of bootcamp media weekend-ish. Dus gaan we ook, ja, iedereen gaan we ontmoeten. En wat kijken ze er al naar uit om elkaar in het echt in de zeik te kunnen zetten. Dat wordt echt super, een super leuke split. En dat het voor 7EM ook een leuke, leuke verandering is. Want vorige split was pijnlijk voor ze. Mm-hmm. Ondanks dat ze goed geperformd hebben. Zeg maar, een van de dingen die Joni tegen me zei was, team atmosfeer is zo belangrijk. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom ze bij mij uitkwamen. Is, ja, dat is eigenlijk, ik weet niet, ik sta er niet bekend om. Maar ik denk dat is iets wat ik goed heb weten te managen. De vorige teams is gewoon een team creëren. Niet 5 individuen. Zeg maar, ik denk dat vaak de teams waar ik mee werk meer zijn dan de som van de individuen, zeg maar. Ja. En dat bij 7EM bijvoorbeeld totaal niet het geval was voorgesplit. Ze hadden gewoon 5 hele goede spelers. Ja. En dat nu wat we bij de agency, ja, eigenlijk ben ik gewoon verder gegaan met bouwen wat ik bij de agency deed. Zeg maar, alle structuren is verder exact hetzelfde. Het is mijn team, in principe. Joni en Wunda hebben mij, ja, alle vrijheid gegeven waar ik maar voor kan hopen. Om scrims in te richten, hoeveel we scrimmen, zeg maar, wat voor regels ik wil. En dat is gewoon het enige. Ja, we moeten natuurlijk brand-friendly blijven. Maar verder, ja, weet je, doe het zo gek als je wil. En ja, dat is echt tot nu toe geweldig. Het kan altijd nog veranderen, maar ik heb heel hoge hoop voor de komende split.
Als je noemt team, vertel ons eens, wat wordt het team en waarom is het dit team geworden?
Ja, de line-up, Zergot, Julbu, Rol, Flikker en Duimelot, die zal ondertussen bekend zijn. Ik denk dat gelijk Duimelot van Genk en Zergot speelde bij 7EM. Heb ik natuurlijk de split meegevonden met de agency. We hebben residents nodig. Daar ontkom je niet aan, denk ik. En we willen gewoon goede residents hebben. Genk heeft er een aantal. Dus ja, we hebben er eentje weten weg te stelen. En ik denk dat voor Karim is ook gewoon interessant. Hij heeft nooit eerder gewonnen, behalve met Genk. Nu is het van, lag het aan jou? Lag het aan Genk? Weet je wel? Lag het aan Tiger? Zo, was je, die rivaliteit gaat er wel zijn, denk ik. Maar ja, we hebben gewoon eigenlijk begonnen met, wie zijn de residents die ik wil? Daar zijn we op geland. Er was één speler die een beetje uitspringt. Onze AD Carry Flikker. Dat is een talentje. Die gaat dingen laten zien deze split.
Gaat overnemen.
Die gaat wel echt, die gaat prestaties neerzetten. Die gaat mensen vernederen. En hij heeft ook die drive. Zeg maar, hij wil ook mensen het gewoon in-game echt doodmaken. Zeg maar, je mag niet, nee, je krijgt geen waves meer. Zeg maar, ga maar bij je tweede turret staan. Zeg maar, hij wil je echt gewoon, ja, hij heeft die killer instinct. Ja. En dat is super leuk om te zien. Dan moeten we dat nog van scrims translaten naar officials. Maar ja, daarom eigenlijk is ook gekozen om hem te paren met Duimelot. Ik denk dat zeg maar eigenlijk de beste kant is van Duimelot. Is de unleashed demon die overal is. Met met Blitzcrank of met Pike. Die engages, die flanks vindt. En hij en Flikker zijn echt een hele leuke bol in om te kijken. Dat is ook, ik denk dat wij, mochten we onverhoopt niet het beste team zijn, we gaan wel het leukste team zijn om te kijken. Dat weet ik vrij zeker. En dan ja, Roll en Yulbu zijn eigenlijk... De insteek was... Durgot is heel goed, zeg maar, die wil ook altijd vechten. En onze botlane is zo goed, die wil altijd vechten. Weet je, we nemen gewoon een mid-jungle die daarin kunnen helpen. Die een beetje rust in de game kunnen introduceren. Ja. Alleen in-game is zijn rol heel rustig. Buiten-game... is een hele aparte jongeman. Die ook gewoon... Ja, die een hele leuke teamatmosfeer zet. En dat... Ja, ik weet niet... Tot nu toe... En het is natuurlijk heel vroeg om te zeggen... We hebben ongeveer iets meer dan een week... echt scrims achter de rug nu. De teamatmosfeer is echt geweldig. Het is misschien iets te geweldig. En dat is waar ik afstand moet nemen. En soms even de remmer opzetten. Ja. Ik denk dat een balans is die we moeten vinden. Maar ja, ze hebben het super erg nauw. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt met een team... dat zo kort in de split... dat ik in één keer... dat ik terugkom van de sportschool... dat ik zie dat ze met z'n vijf een film aan het kijken zijn... om 10 uur 's avonds in Discord. En dat om 12 uur... om 12 uur in de middag... ik zeg al 's morgens, dat is... om 12 uur in de
middag.
Ja, dat is middag. Maar om 12 uur in de middag... dat de eerste alles van... hey, waarom zijn jullie nog niet op Discord? Hè? Kom nu praten over onnozele onzin. En dan totdat we scrimmen. En dan nadat we scrimmen. En het gewoon eigenlijk de hele dag... lachen, gieren, brullen. En dan wanneer we scrimmen... nu moeten we serieus zijn. Ja. Nu moeten we stappen zetten, want... ze zijn allemaal individueel heel goed. Maar ja, nou moeten we nog laten samenkomen. Ja. En ja, deze gigantische patch uitvogelen, dat is nog een heel ander verhaal.
Ja, ik zie het op Twitter voorbij komen, je speelt zelf niet een beetje meer, maar het wordt lastig. Dus mooi huiswerk voor jou, denk je dus.
Ja, we hebben ook met een team uit de tweede divisie in Frankrijk gescrimd, die ook echt tegen mij was met hun coach aan het praten. Ze hadden 3 scrims gehad voordat ze hun eerste official hadden, want die zijn deze week al begonnen, dus die lopen nog 2 weken voor op ons. Hadden geen idee waar ze in gingen, zeg maar. Het is gewoon hoop dat je... Het is echt voor hun hopen geweest dat ze een redelijk idee hebben van wat goed gaat zijn. En ik denk dat deze patch wel dusdanig veel heeft losgeschud dat er gaan veel rare dingen gezien worden in de komende. Het is super interessant. Het is wel een beetje stressvol, want het is ook van ja, we hebben nu een supergoed team, maar... je wil ze ook opzetten voor succes. Dus we moeten wel je kan enigszins misschien een iets slechtere meta-read hebben. En dat kun je overkomen met gewoon skill. We farmen beter, we lenen beter, we teamfighten beter. Maar heel veel van de fundamentele vaardigheden die mensen hebben ontwikkeld over de laatste 13 jaar zijn nu in één keer veranderd. Hoe pas je je daarop aan en hoe, zeg maar, ook, ik denk dat mentaal voor veel spelers ook gewoon, ja, ik weet eigenlijk niet meer hoe ik het spel moet spelen, want er is zoveel veranderd, zeg maar. Ik heb gewoon het gevoel dat het slechter voor me is. Wat nou als ik niet die aanpassingen kan maken, die twijfel die in zo'n comfort kijken en daarmee dealen. Er zijn heel veel rollen in weggelegd voor coaching staffs. En deze split meer dan anderen, denk ik, dat hoe je omgaat met die challenges gaat bepalen hoeveel of hoe weinig succes je hebt. Dat wordt super interessant om te zien. Zo, ik heb ook echt al flink genoten van de LFL 2 games afgelopen week. En dan komende week beginnen er nog een hoop meer ERL's. En dan is het meer dan genoeg om te kijken en dan langzaam maar zeker. We gaan het moeten zien wat er allemaal, uitkomt. Ja.
En eigenlijk dan, ja, ik denk, ik weet het antwoord al, maar wat kunnen we verwachten van Team 7-Eleven in deze split? Ja. Gaan we gewoon winnen?
Hoe ik het zou beschrijven, voor 7-Eleven wordt dit een split of veel eerste keren. Zeg maar. En misschien voor mij ook. Eerste keer winnen. Iets wat ze tot nu toe nog niet eerder is gelukt. Voor mij eerste keer een game win op EU Masters zou leuk zijn. ik denk eerste keer. Ik denk dat als we het goed uitspelen, dat een eerste keer... mainstage er echt in zit. Met dit roster. Met zeg maar, deze 5 spelers. Komt misschien een kwestie van geluk bij kijken natuurlijk. Maar
komt er altijd bij.
Dit is echt... Ja, de mogelijkheden zijn... we kunnen heel hoog gaan. We kunnen ook... Natuurlijk, ik zit het hier op te hypen. En dan worden we straks halen play-offs niet. En dan krijg ik, word ik ontslagen. En dan is het... ja, dat zou natuurlijk theorie ook kunnen. Maar het is... Ja, ik heb echt super hoge hoop voor dit team.
Het vertrouwen is er.
Ja, het vertrouwen is er zeker. En ik denk dat ze voelen het zelf ook. Van, iedereen is echt goed in dit. Weet je, ze willen met elkaar spelen. Ze willen tijd met elkaar doorbrengen. Ze kunnen het allemaal goed vinden voor nu. We hebben, het is niet alsof, en mensen zijn ook niet bang om de discussies aan te gaan, zeg maar.
Belangrijk.
We hebben nog niet hoeven schreeuwen, gelukkig. Maar er zijn wel flink wat, ja, toch koppige knullen die er tussen zitten. Het is echt, tot nu toe is de samenwerking zien van al die spelers. En ook hoe ze in deze nieuwe omgeving, zeg maar, toch moeten werken. Dus, het is super, echt super.
Mooi. Ja, je zegt de eerste keer van alles eigenlijk. Dit gaan we dus meemaken. Tenminste, dat hopen we te meemaken
dat
voor
hopen,
jullie.
Dat hopen we.
Als je dan kijkt naar de eerste keer, dat is eigenlijk de ene laatste vraag die ik jou wil stellen. Je bent nog niet actief geweest in het buitenland als coach.
Ja.
Ambieer je het nog? En gaat die eerste keer ooit komen? Of hoe kijk je er zelf naar?
Hoe ik er naar kijk... als die eerste keer er komt... En ik ambieer... Ik ben er wel benieuwd naar. Maar ik wil de stap maken. En ik heb overwogen de stap nu te maken. Zeg maar tussen spring en summer heb je vaak veel minder opties.
Mm-hmm.
Nou, niet om te zeggen dat ik niet de mogelijkheid had... Maar niet de mogelijkheid waar ik naar zocht, om het zo maar te zeggen. En na deze split wil ik nog één keer serieus overwegen om kijken wat we ervan kunnen maken. Ik denk dat ondertussen ik genoeg social climb te hebben om een aantal contacten te hebben. Die me in ieder geval een in kunnen geven of die me in de discussie kunnen introduceren. En als ik het dan niet kan klaarspelen, dan, weet je, maybe so be it. Dan als we de split gewonnen hebben, weet je, dan misschien dat ik dat we stoppen op ons hoogtepunt. Misschien dat we nog even doorgaan maar op een lager, weet je, met een iets lagere intensiteit. Dat ik ga focussen op de rest van mijn leven.
Dus eigenlijk kunnen we stellen van... Je wil het graag, maar het is eigenlijk een soort van do-or-die moment.
Ja,
gaat
dat is denk ik voor mij nu wel zo van... Hiervoor heb ik het niet echt overwogen, omdat ik mezelf niet goed genoeg vond. En dan dat ik... Ik vind mezelf nog steeds niet een bizar goede coach, maar goed genoeg.
Maar dat is een goed teken, hè? Want als coach moet je ook altijd blijven ontwikkelen, net zoals de spelers moeten ontwikkelen, toch?
Ik denk dat, weet je, er is nog genoeg om te leren. Ik probeer mezelf ook niet te vergelijken met anderen. Is soms moeilijk, maar weet je... Ik weet waar ik goed in ben, ik weet waar ik niet zo goed in ben. En ik wil die kans, of ik wil het nog, ja, ik wil het één keer echt proberen. Maar mocht het niet lukken, zeg maar, ik ben heel comfortabel in de Benelux, zeg maar, om hier grassroots met spelers bezig te zijn. En dan hopelijk iets in hun te unlocken, zeg maar, of hun te enabelen om die stap naar het buitenland zelf te maken. En als dat, misschien is dat niet een 1-split of een 2-split. Lijkt, er kan 2 jaar overheen gaan sinds en dan in één keer misschien klikt er iets in jou. Of is dat gewoon... In één keer krijg je de kans die je eerder ontzegd is.
We gaan het zien.
Ja, we gaan het zien. Dat denk ik voornamelijk.
Nee, mooi. Voordat ik je ga bedanken, wil ik je nog één vraag stellen. En die vraag is gewoon letterlijk het codewoord. Wat gaat het codewoord zijn?
Ja, ik denk dat... Het moet haast wel grassroots zijn.
Eigenlijk wel.
Het kan haast niet anders. Dus ik denk dat hem gewoon gaat moeten zijn voor vandaag.
Ja, ik wil je bedanken voor je tijd. Ja. Fijn dat je hier naartoe wil rijden. Hoef denk ik niet eens op pad te gaan. Dat is ook wel eens een keer fijn. Ja. Ik ga tegenwoordig heel Nederland zien, dus dat is mij meegenomen. Nee, bedankt voor je tijd. Ik vond het heel interessant om een beetje een beeld te krijgen van jouw visie op alles. En ik hoop voor je dat je eigenlijk volgend jaar die stap kan maken naar
het
buitenland.
Ik hoop het ook. Het lijkt me super tof.
Mooi. Nou mensen, ik wil jullie ook weer bedanken voor het luisteren. Of het kijken natuurlijk. Wat ik al aan het begin van onze intro zei van... Luister je op Spotify, laat zeker dat sterretje achter. En mocht je op YouTube kijken, laat dan een like achter. En jullie hebben het gehoord, grassroots. Dus wanneer wij jullie aanspreken van... Hey, heb je de podcast al geluisterd met Dipsy, Brian Diepstraten? Dan verwachten dat woord te horen. Dank voor het kijken.